Na de verkondiging zingen we gewoon nog een keer uit Psalm 42, maar dan de berijmde versie. En dan het eerste vers uit de nieuwe berijming, Psalm 42 vers 1, evenals een moede hinde. U hebt wel gezien in de nieuwe Bijbelvertaling gaat het ook over een hinde. Dat is misschien een beetje ontnuchterend, want we zongen vroeger altijd van een hijgend hert. Een hinde is een vrouwtjeshert. En in de Hebreeuwse tekst gaat het over een vrouwtjeshert. Daarom zingen wij over een hinde. Maar het hijgend hert, dat mag ook gezongen worden hoor. Ik ben mijn blaadje kwijt. Nou ja, die heb ik nu toch even niet nodig. Die zoek ik straks wel op. Straks dus, Psalm 42 vers 1. Als een hert dat verlangt naar water. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat vinden wij fijn om te zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Dat is een van de tophits onder de psalmen. Ja toch? Maar waarom eigenlijk? Waarom is dat zo? Ik heb daar best wel lang over nagedacht. Hoe komt het nou dat wij dat zo fijn vinden om te zingen? Als je de psalm goed bekijkt, is het helemaal niet zo erg gemakkelijk om je te identificeren met de dichter. Dat je denkt, ja, zoals hij zich nu voelt, zo voel ik me nou ook. Ver van de tempel en zo, met de heimwee naar God. Psalm 42 heeft ook een hele sombere kant. Maar wat nog veel interessanter is, wij zingen dit heel graag, maar dat verlangen, hebben wij dat eigenlijk wel? Hebben wij dat wel? Hebben wij dorst naar God, net zoals die dichter dat heeft? En zo ja, waar blijkt dat dan uit bij ons? De dichter van Psalm 42 heeft het gewoon moeilijk. Hij is alleen, die zit ergens in het noorden van Israël, ver van de tempel. Herkennen wij ons daarin? Want dan zingt het lekker. Hij zit daar tussen de stroomversnellingen, watervallen bij het Hermongebergte, daar waar de Jordaan ontspringt. Daar kan hij water krijgen zoveel hij wil. In het zuiden van Israël, bij Jeruzalem en zo, is het veel droger. En toch heeft hij daar dorst naar. Naar dat droge land, maar daar staat de tempel. Wij hier in Nederland weten amper wat dorst is. Ik weet nog wel dat ik vroeger wel eens jaloers was op de dominee. En dat was meestal dan mijn eigen vader die voorging. Vooral op warme zondagen. Dan stond hij zo'n beetje met een glas, hè. En dan dacht ik, ik word ook dominee. Nee hoor, dat dacht ik om andere redenen. Maar ik was jaloers. En u herkent dat misschien wel op momenten in de klas. Hè, dus een docent die zit dan een beetje limonade te drinken voor in de klas. En jij mag dat niet. Dan heb je dorst een beetje. Maar echt dorst, snakken naar water, dat gevoel kennen wij toch helemaal niet. Dat kennen ze alleen daar in het zuiden onder de Evenaar en zo. En ook al in het Midden-Oosten. We zien wel het beelden daarvan, hè, van grond die helemaal opengebarsten is van de droogte. Dat is vreselijk. De profeet Joël heeft het over dieren die smachtend opzien naar God, want de waterbeken zijn uitgedroogd. En dat is Psalm 42. Maar wij hier in Nederland kennen dat helemaal niet. En ook niet die overdrachtelijke dorst, hè. Dus dorst in de betekenis van verlangen. Dat kennen wij in Nederland niet zo goed. Ik heb helemaal geen dorst, zullen veel mensen zeggen. Ga me vragen hier in mijn sluis. Ik heb helemaal geen dorst. Ik heb het goed. Nederlanders zijn ontzettend tevreden mensen. Ja, ze kunnen wel mopperen. Maar tevreden, daar scoren wij ontzettend hoog in. Ik heb het goed. Of ik probeer het goed te hebben. Ik probeer het goed te maken. Ik doe zoveel mogelijk leuke dingen. Ik zoek voldoening in mijn werk. En voornamelijk in mijn vrije tijd. Ik voel eigenlijk helemaal geen dorst. En als er eventueel wel dorst is, dan ga je toch gauw even drinken in Nederland. Zat manieren om je dorst te lessen. Het hoef je toch niet meteen het gevoel te hebben dat er wat grondig mis is in je leven. Dus dat van Adam en Eva, de breuk met God, dat hoeft dan toch niet per se mijn eventuele dorst te verklaren, zal iemand van de straat zeggen. Dat zullen wij niet zo gauw toegeven. Altijd die grote woorden, die grote verhalen uit de Bijbel die er in de kerk bijgehaald worden. Een diepe overtuiging dat er iets niet klopt. Ga je uit. Scheid eruit. Hè? Gewoon af en toe een knagend gevoel van onvrede. Ja, dat heeft iedereen wel eens en dat wil toch ook niemand. Wij willen gewoon alleen maar dat het allemaal goed gaat, dat het lekker gaat, dat je niet ziek bent, dat je krijgt wat je vroeg. Dat je nooit alleen bent, dat je leuk gevonden wordt, dat je er leuk uitziet, dat er leuke mensen om je heen zijn. Dat is het enige wat we willen. Ja. Dorst, verlangen, ja, dat kun je ook proberen te ontkennen, je kunt het proberen te verzachten. Wij zoeken naar dingen die zo snel mogelijk onze dorst lessen. Zodat het lijkt alsof we helemaal nooit echt dorst hebben. Waar hebben ze het in de kerk altijd over? Wij verzinnen iets wat ons een prettig gevoel kan geven. Waardering, dat lest je dorst. Prikkels, fijne dingen om naar uit te kijken. Pijnstillers, pijnverzachters. Een huwelijk waarin de ander perfect bij mij past. Seksualiteit binnen je relatie, maar daarbuiten mag ook, is een hele snelle en doeltreffende dorstlesser. Echt waar. Prikkelende beelden op de computer of de televisie, die je voor je gevoel even het gevoel weergeven dat je hartstochtelijk leeft en dat je hartstochtelijk man bent. Of hartstochtelijk vrouw. Dat allemaal nog klopt en werkt. Vakanties. Hè? Heerlijk toch allemaal. Drank als de ultieme dorstlesser. En het gekke is, als je veel drinkt, dan krijg je nog meer dorst van. En voor even gaat het helemaal goed met je, denk je. Mooie spullen verzamelen. Alsmaar kleren kopen. Of dus gewoon ontkennen dat je verlangens hebt. Je innerlijke pijn negeren. Keihard gaan werken, ook in de kerk, allemaal functies naar je toe trekken. Altijd voor anderen klaarstaan. En je nooit kwetsbaar opstellen. Niet te veel vrienden maken, niet te veel van je binnenkant laten zien. Niemand zal wat aan je merken. Wat nou, mijn ziel dorst. Maar intussen groeit er wel, terwijl je je dorst ontkent of gauw steeds stilt, intussen groeit er wrok van binnen tegenover mensen om je heen die blijken jouw diepste verlangens toch niet blijvend te kunnen bevredigen. En je maakt je kwaad op die mensen. Waarom kun jij dat niet? Waarom schiet jij ten opzichte van mij tekort? Je eigen man of vrouw voorop. Er ontstaat bitterheid tegenover collega's die je een keer gekwetst hebben of die je voortdurend kwetsen. Want iedereen moet klaarstaan om jouw dorst te lessen. En je wordt vooral kwaad op jezelf. Hè? Dat je verslaafd raakt aan spullen die maar voor heel even je dorst stillen. En gedreven door je frustratie ga je nog meer roken, nog meer drinken, nog meer ruzie maken. En nog meer stil worden en nog meer jezelf opsluiten. En steeds meer maak je jezelf en de mensen en de spullen om je heen kapot. Mijn ziel dorst. Hoe groot de waarheid wil je hebben? De profeet Jeremia ontmaskert de pogingen van Israël om dorst te lessen buiten God om. Want dat gebeurt vaak. Maar als dat door gelovige mensen gebeurt, of zogenaamd gelovige mensen, wordt het wel heel pijnlijk. Jeremia zegt, of de Heere God zegt door Jeremia, twee wandaden heeft Israël begaan. Twee misdaden. A. Het heeft mij, de Heere God, verlaten, de bron van levend water. En B. Het heeft waterbakken uitgehouwen, gebroken bakken die geen water kunnen houden. Dus Jeremia zegt hier, je ziel dorst naar de Heer. Maar dat ontkennen vindt God een wandaad. Dat je buiten hem omgaat. En dan ergens anders toch stiekem je dorst proberen te gaan lessen. Want dorst heb je. Maar dat dan ergens anders gaan proberen te lessen. Waar het niet gaat, want het water loopt weg. Gebroken bakken die geen water kunnen houden. En je dus altijd dorst houdt. Dat vindt God een tweede wandaad. Onze Heer Jezus vertelt een gelijkenis over een rijke dwaas. Voor die man is het elke dag feest. Deze man verdrinkt zijn diepste verlangens. Hij negeert de arme Lazarus, stapt hij overheen en hij kikt op zijn weelde en op zijn feestjes. Morgen heeft hij weer een feestje nodig, anders gaat het niet goed met hem. En als die rijke man sterft, slaat hij zijn ogen open in het dodenrijk. En dan ziet hij in de verte Abraham met Lazarus bij zich. En hij krepeert van de dorst. En dan smeekt hij Abraham, alsjeblieft, 1 vinger water. Laat Lazarus me dat komen brengen, om mijn tong te verkoelen. Mijn ziel dorst. Mijn ziel dorst naar de Heer, durft hij nog niet te zingen. Ik denk zelf dat hij dat wel gaat zingen. Maar nu durft hij dat nog niet. Hij weet nu wel wat het is. Dat is datgene wat hij altijd heeft verdrongen. Hè? Mijn ziel dorst naar de Heer. In Psalm 42 wordt de vraag gesteld. Waar is dan je God? Waar is God waar jij op vertrouwt? Daar heb je dus de ontkenning van de dorst. Mensen die jou aanvallen op je geloof. Waar is jouw God? Nou, man, schijt toch eens uit over God. Je ziet toch zelf ook wel dat hij er niet toe doet. Hè? Dat. Zou het daarom zijn dat de schrijver van deze psalm het heeft over de levende God? Dat je denkt, dat is dubbelop gezegd. God is toch levend? Nou, maar hoeveel mensen geloven er misschien toch niet per ongeluk in een dode God? Een idee over God. En wat heb je daaraan? Een theorie, hè? Een dogmatiek, een traditie, een godsdienst, een religie. Kan je dorst niet lessen. Kan je dorst niet lessen. Alleen de levende God. Op de plek waar deze psalm geschreven is, bij de bronnen van de Jordaan dus, ontmoet je veel en veel later een keer de Heer Jezus met zijn discipelen. Dan vlucht Jezus voor de Farizeeën en de Sadduceeën. Dat zijn normaal gesproken tegenstanders, zeg maar de orthodoxe en de vrijzinnige. Farizeeën is de orthodoxe, Sadduceeën de vrijzinnige. Dat zijn tegenstanders in de kerk van elkaar, maar ze vinden elkaar op één punt, anti-Jezus. En Jezus gaat weg voor die mensen. Matthäus 16 is dat. Jezus is als een hert dat vlucht. Hè? Het heigend hert, dat is Jezus. En wat zegt Petrus daar nou tegen Jezus? Dat is bij Caesarea Philippi, dat is bij het Hermongebergte, precies op deze plek van Psalm 42. Wat zegt Petrus dan tegen Jezus? Als Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. God des levens, Psalm 42. En Petrus die denkt, hè, van als Jezus niet iets heeft of zelfs iets is van de levende God, kun je op hem je geloof niet bouwen. Heb je niks van hem te belijden. En dan antwoordt Jezus heel bijzonder, dan zegt hij tegen Petrus, en jij bent de rots waarop ik mijn gemeente ga bouwen. Vaste rots van mijn bestaan. Dat is ook Psalm 42. Dus de hele psalm komt terug in Matthäus 16 dus, en Openbaring 7. Psalm 42 heeft het er moeilijk mee. En wat zie je nu? Die dichter praat in zichzelf, tegen zichzelf. Hij pekt zichzelf op. Let maar op hoe vaak hij het in de psalm heeft over mijn ziel. Dat zie je in oude vertalingen misschien nog beter, hoewel in deze ook wel hoor. In bijna elk vers in het begin, continu mijn ziel, mijn ziel. Hij heeft het tegen zichzelf, oh mijn ziel. Het is een tweegesprek, niet eens zozeer tussen de dichter en God, maar tussen de dichter en zichzelf. Tussen mij en mijn ziel. Dus deze man durft bij zichzelf naar binnen te kijken. Niet ziekelijk, niet continu introspectie, niet gaan navelstaren. Maar gewoon eens kijken, waar gaat mijn diepste verlangen nou naar uit? Ben ik daar wel eerlijk in? Als ik nou alles zou hebben wat ik begeer. Als ik nooit ziek zou zijn. Als ik dagelijks complimentjes zou krijgen over mijn uiterlijk, over mijn werk, over mijn prestaties. Deze dichter verkeert niet in de omstandigheden dat hij dat allemaal krijgt en dat hij dat allemaal heeft. Maar dan toch, als je daar wel in verkeert, dat je er allemaal luxe hebt en alles mee hebt. En je hebt alles wat je hartje begeert. Mijn ziel dorst naar de Heer. Dat is de diepste dorst die een mens kan hebben. Omdat ik nog ver van hem af ben. Tuurlijk, hij komt bij mij door zijn Heilige Geest. En op allerlei manieren aan de tafel. Maar mijn ziel, God, wat dorst hij naar de Heer? En dan spoort de dichter zichzelf aan, hoop op hem. Dus zo spoor ik mijn ziel aan, hoop op hem. Niet hopen op mensen of dingen, want je blijft dan dus met een leegte zitten. En omdat je met een leegte blijft zitten, ga je steeds meer verlangen en eisen. En je leven draait steeds meer om jezelf. En je probeert steeds meer je pijn te verzachten. Je wilt door niemand nog gekwetst worden. Je streeft naar het paradijs voor jou hier en nu. Dus allemaal dorst. En er kan pas verandering in komen als je eerlijk toegeeft, mijn ziel dorst naar de Heer. Niet dat hij nu in ene je dorst lest. Dat is toch wel verraderlijk en ook wel belangrijk om dat erbij te zeggen. Hij lest niet in ene je dorst. Dat hij dus zegt, oké, nu heb je mij gevonden, nu ga ik al jouw omstandigheden veranderen. Maar als ik het toegeef, mijn ziel dorst naar de Heer, dan verandert er iets in mijzelf. Dan stel ik me niet meer zo veel eisend op. Dan ben ik niet meer zo gauw gekwetst. Want ik hoop op de Heer. Dat is een hoop waarvan ik zeker weet dat die vervuld gaat worden. Ik kijk naar de Heer uit. Wanneer mag ik nader komen? Wanneer? Als er één vraagwoord is waar verlangen in zit, is het toch wanneer? Hè? Wanneer wordt mijn dorst gelest? Wanneer ben ik nu volmaakt gelukkig? Niet maar voor één seconde, maar volmaakt gelukkig. Er komt een dag. Dan zal ik God loven en alleen nog maar blijven loven. Dus niet meer smeken. Geen heimwee meer hebben. Geen weltschmerz. Kortom, dat lied dat sommige gelovigen wel eens te stil en te wachtbaar vinden. Hè? Dat lied. Misschien vinden wij dat lied ook wel eens wat ingewikkeld, omdat wij toch het wel eens heel erg moeilijk vinden om toe te geven dat het hier nog niet volmaakt is. En dat we eigenlijk wachten op de dag van de Heer Jezus. Ik heb het daar in mijn preken nogal eens over en dan vragen ze in Schiedam wel eens aan me, jongen, je bent nog zo jong. Ja, je hebt het zo goed. Dat is toch niet gezond om zo te verlangen naar de Heer? Ik denk dat het heel gezond is en dat dat je diepste dorst is. Als je Psalm 42 meezingt en Psalm 43, dan zing je naar de Heer toe. Naar het moment dat je bij Hem bent, dat Hij bij jou is. Dat alles rustig wordt. Alles rustig. Dat betekent niet, wil ik er toch bij zeggen, dat je levensmoe hoeft te worden. Dat je in dit leven niet meer mag genieten. Dat je in dit leven niet meer hoeft te investeren. Dat betekent het niet. Dat je alleen maar aan de toekomst mag denken. Dat betekent het niet. Dat wordt ons wel eens verweten en misschien wel eens terecht. Want dat betekent het niet. Het is heel mooi als de apostel Paulus het aan de Korintiërs heeft over de opstanding. Dat is een heel lang hoofdstuk geworden, 1 Korinthe 15. Weet u wat dat allerlaatste is wat hij zegt? De allerlaatste opmerking is in dat hoofdstuk? Als je zo zeker weet dat het straks goed komt met ons, schrijft Paulus, dan weet je ook dat al je inspanningen hier en nu niet te vergeefs zijn in de Heer. Juist omdat je zo verlangt naar de toekomst en daar je leven door laat bepalen, weet je dat je leven open is en dat je inspanningen niet doodlopen. Dat het ergens toe leidt, dat het zin heeft. Want het houdt niet op als je sterft. Dat zet je zo in de ruimte. En dan krijg je er zin in om te leven. Want het gaat een ene door. En dan kun je er ook mee leven, dan kun je dat handelen, dat het hier en nu nog niet af is. Dan leef je weliswaar met een zekere onrust, maar dan leef je toe naar het moment waarop de zwarte kleren van Psalm 42 ingewisseld gaan worden voor de spierwitte in Openbaring 7. Dan weet je dat de tranen van Psalm 42, die je nu nog soms huilt, niet uit frustratie zozeer, maar uit verdriet, dat God die tranen in Openbaring 7 van onze ogen zal wissen. Staande voor Gods troon, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? En we zullen dan daar geen honger of dorst meer hebben. Ik bid u, lieve gemeente van Maassluis, zo'n zelfgesprek toe tussen uzelf en uw ziel. En ik bid u toe dat u uw dorst erkent, uw diepste. Hè? Dat u daardoor grondig anders in het leven komt te staan. Met minder hoge eisen aan de omstandigheden en aan uw medemensen die God u geeft. En met steeds meer hoop op God en op het moment waarop u hem gaat zien. Dat bid ik u toe. Amen.